Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 118 en daarvan het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. 118 vers 12. Aan u zal worden voorgelezen Matthäus 2, de versen 13 tot en met 23. Matthäus 2, vers 13 tot en met vers 23. Daarna artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En we zingen naar de belijdenis, Psalm 48, het laatste vers. Want deze God is onze God en wat daar verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Matteüs 2 vanaf vers 13 tot en met 23. Toen zij nu vertrokken waren, zie, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende: sta op en neem tot u het kindeken en zijn moeder en vlieg in Egypte en wees aldaar totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeken zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeken en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte, en was aldaar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaar oud en daaronder, na de tijd die hij van de wijzen naastelijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet getroost wezen, omdat zij niet zijn. Toen Herodes nu gestorven was, zie, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende: sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u, en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan, opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder, en is gekomen in het land Israëls. Maar als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij een Nazarener zal geheten worden. Artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis dat handelt van de voorzienigheid Gods en de regering van alle dingen. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil al zo stuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet, want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, datzelfde willen wij niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil van onze Vader, waarop wij ons verlaten, wetende dat Hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureën, dewelke zeggen dat zich God nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden.
Gemeente, wij gaan zingen en we doen dat uit Psalm 119, het derde vers. Och, schonk gij mij door hulp van uw geest, mocht u mij op mijn paan ten leidsman strekken. En wat daar verder volgt, 119 vers 3. Gemeente, we willen vanmiddag in dit uur waarin een tweetal ambtsdagen zullen worden bevestigd, eerst uw aandacht vragen voor wat u vinden kunt in het u voorgelezen Bijbelgedeelte, Matthäus 2 en daarvan na de vers 23. En daar lezen we Gods woord aldus. En daar, dat betekent dus in Israël gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Gemeente, deze tekst brengt ons de boodschap van de vernederde zaligmaker, de vernedering van de middelaar. Dan letten we in de eerste plaats op de plaats waar hij gaat wonen, waar Jozef dus heen gaat. En in de tweede plaats de profetie die vervuld wordt. De plaats waar hij heen gaat, want we lezen in het begin van vers 23, nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth. En in de tweede plaats de profetie die vervuld wordt, wat door de profeet op dat vervuld zou worden, wat door de profeten gezegd is. Gemeente, we zijn vanmiddag samen opnieuw om de eerste plaats natuurlijk om naar Gods woord te luisteren. Vanmorgen hebben we stilgestaan bij zondag 11 van de catechismus, Jezus van Nazareth. En nu vanmiddag staan we stil bij de geboortegeschiedenis en wat daarop gevolgd is. De kerstdagen hebben we nagedacht over de vleeswording van het woord. Het woord is vlees geworden. En dan zo in de dagen daarna staan we stil bij wat er daarna is gebeurd. Niet alles is door de Heilige Geest opgeschreven. De Bijbel is ook niet geschreven om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. De Bijbel vertelt ons het heilshandelen Gods. Ook in dit gedeelte. Dit gedeelte in Matthäus 2, wat begint bij vers 19, waar we vermeld vinden dat Herodes gestorven is. Dat is Herodes de Grote. Dat is de man die door keizer Augustus werd getypeerd met de woorden: je kunt beter een varken van Herodes zijn dan een kind. Deze Herodes zorgde beter voor zijn dieren, voor zijn varkens, dan voor zijn kinderen. Zijn kinderen liet hij vermoorden. Het was een nogal wantrouwende persoon en hij dacht: misschien wil een van mijn kinderen wel mijn troon innemen. En dat was dan reden om zelfs in zijn eigen gezin vreselijk huis te houden. Onder die Herodes is de Heer Jezus geboren. En nadat de Heer geboren is, is deze Herodes gestorven. Het is ook de Herodes van de kindermoord. We zullen zo meteen stilstaan hoe dan de Heer terugkeert van Egypte naar Nazareth, naar Galilea. En we willen ook vanmiddag een poosje stilstaan bij de bevestiging van het tweetal broeders, broeder van Hel tot ouderling en broeder Boy tot diaken van de gemeente. Tevens hopen we ook afscheid te nemen van broeder Pauwe, die vele jaren in ons midden eerst als diaken en later als ouderling heeft mogen dienen. Straks aan het einde van de dienst hopen we daar nog op terug te komen. Nu eerst het woord van God. En daar gekomen zijnde. Ja, nadat de Heer geboren is, is er veel gebeurd. Ze zijn in de tempel geweest en er is Simeon getuigd en Anna. De wijzen zijn gekomen in Bethlehem. En dan weet u wat er gebeurt. Namelijk Herodes, die het kind wil doden en de kinderen van Bethlehem laat vermoorden. Daarmee gaat ook iets van de schrift in vervulling. Daarmee wordt iets waar wat in de schrift al eerder was aangegeven door de profeet Jeremia. Een stem in Rama. En dat er ook vandaag de dag nog bij de geboorte van kinderen soms de meest verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren. Denk maar aan landen waar geen goede gezondheidszorgvoorziening is. Denk aan landen waar oorlog is. Denk aan een land als Jemen, waar kinderen niet veilig zijn. En wat we hier lezen in de Bijbel en wat Jeremia al over geprofeteerd heeft, dat herhaalt zich tot op de dag van vandaag. En dan niet weinigen, gemeente, niet weinig kinderen komen om door de honger. Ik heb ooit wel eens ergens gelezen dat er 1 miljard mensen op deze wereld honger heeft. En dat we waarschijnlijk in de miljoenen kinderen die door honger elk jaar weer opnieuw sterven. En dat er daarnaast nog vele kinderen sterven door een gebrek aan goede gezondheidszorgvoorzieningen. We hoorden het ook van onze zendingswerkers in Guinea. En dat is iets om veel en diep over na te denken. Maar de Heer Jezus ook werd geconfronteerd toen hij geboren werd met de nood van deze wereld. En dat mag ons als kerkmensen wel doen verlangen naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. De Heer Jezus moet vanwege die wraak van Herodes en die achterdocht vluchten naar Egypte. Hij kwam er als vluchteling aan. Geeft ook alweer een typering, ook alweer veel gedachten. Is de Heer Jezus nu een vluchteling is geweest? Hoe staan wij dan tegenover vluchtelingen? Ik weet wel, we moeten voorzichtig zijn en we hebben ook in ons land natuurlijk heel veel problemen. Maar toch kan er soms heel hard geoordeeld worden over vluchtelingen. Terwijl de Heer Jezus nou juist werd ontvangen in Egypte. Een paar jaar heeft gewoond met Jozef en Maria. En dat hij nadat Herodes is gestorven, dan is de Heer Jezus waarschijnlijk 1 jaar of 3, 4 oud. Terugkeert met Jozef en Maria naar Israël. En als we het stukje lezen, dan is het vertrek uit Egypte. Dat sluit een beetje aan bij de uittocht uit Egypte. Grote heilsgebeurtenis in de geschiedenis van Israël. En dan zien we ook weer in dit gedeelte, vers 21 en 22, vooral vers 21, dat hij is gekomen in het land Israël. En dat sluit weer aan bij de intocht in Kanaan. Zoals we daar kan kunnen lezen in het boek Jozua. En heel die geschiedenis van Matthäus is dus ook gedrenkt in de geschiedenis van het oude Israël. Dat u dat begrijpt. En dat Matthäus voortdurend, opzettelijk, maar ook wel wat meer verborgen, dingen aanhaalt die te maken hebben met de heilsgeschiedenis van het Oude Testament. En dat die geschiedenis in vervulling gaat, wat dus God tot stand heeft gebracht bij de uittochten, bij de intocht, het grote heilsgebeur. Dat was alleen maar een schaduw van de uittocht en de intocht van zijn eigen zoon in Israël, in Kanaan. En dan gaat de geschiedenis verder en dan is het de vraag, waar moet Jozef en Maria nu gaan wonen? Misschien hebben ze wel gedacht, nou bij Jeruzalem natuurlijk, want Jezus is natuurlijk de Zoon van God, de gekomen Messias. Maria wist dat, Jozef wist dat, Simeon, Anna wist dat en in Jeruzalem zijn ook mensen die dat weten. Dus men trok richting Jeruzalem. En dan horen ze dat Archelaus koning is geworden in Judea. En die Archelaus was mogelijk nog breder en haatdragender dan zijn vader, Herodes. En dat weerhoudt dan Jozef om terug te keren en dan krijgt hij een boodschap van de hemel dat hij naar dat noorden moet gaan, naar Galilea, Judea, waar het Jeruzalem lag, waar de tempel stond, waar de schriftgeleerden was, waar het Sanhedrin vergaderde, waar het volksleven heel belangrijk was en de tempel en alles wat er op godsdienstig en maatschappelijk gebied aan de hand was, dat kon je vinden in Judea. En daarboven lag dan Samaria en daarboven lag dan Galilea. Nou, in Galilea was er nooit een profeet opgestaan. Nathanael zegt het later als iemand bij hem komt, wij hebben gevonden. Dat kan helemaal niet. De Christus, dus er komt helemaal niet uit Galilea, uit Nazareth. Dat staat nergens in de Bijbel en toch, Jozef gaat daarheen. Hij wordt daar door God op gewezen, door goddelijke openbaring, vers 22. En dan gaan we daar dus bij die woonplaats, waar de Heer dus naartoe gaat, dus even bij stilstaan. En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad Nazareth. En gemeente, weet u, Dat viel natuurlijk voor Jozef en Maria niet mee. Het was ook een beetje tegen hun berekening. Maar weet u wat nou zo'n voorrecht is? Door goddelijke openbaring. En daar moeten we nou altijd eerst even goed over nadenken. Zijn we nu in onze eigen weg? Of bevinden we ons nu in Gods weg? Dat is wel belangrijk, gemeente. Want er staan in de Bijbel voorbeelden van mensen die door God een opdracht krijgen, maar dan van die goede weg afraken. Ik heb u de laatste tijd Jona wel eens genoemd. Nou, dan wordt het moeilijk hoor. Als we een eigen gekozen weg houden. En omgekeerd, Mozes, ja, die moest op 80-jarige leeftijd dat volk van uitleiden uit Egypte, dat was niet makkelijk. En toch ging hij in Gods weg. En gemeente, dan komen we bij een heel belangrijk principe voor het ambt en voor ons persoonlijk leven. Kan best wel moeilijk zijn, teleurstellend. Maar hebben we nou de Heer tegen of hebben we de Heer mee? Jozef en Maria hadden de Heer mee. Dat is voor het ambt belangrijk. Dat is ook voor ons persoonlijk leven belangrijk. Dan kan het best zijn dat het moeilijk is, gelet op de omstandigheden. Dan kan het best zijn dat er een hoop vragen zijn van, moet dat nou op deze manier? Maar dan laat de Heer erin juist werken, dat hij van je af weet. En dan kan het soms wel zijn met Paulus in de gevangenis, dat je 's nachts begint te zingen. Zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Dus dat is het eerste. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats. Hoe is het in uw leven? Hoe is het in mijn leven? Zijn we in Gods weg of zijn we met eigen gekozen wegen bezig? Als de Heer er tegen hebt, heb je eigenlijk alles tegen. En als de Heer er mee hebt, wat er dan ook gebeurt, dan gaat het goed. Dat is één. Twee. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth. Ja. Dat was nou niet een erg aangename plek. Dat was nou niet een plek waarvan we zouden zeggen, nou, daar moet je nou toch eens naartoe. Want daar valt, ja, wel veel te halen, zouden we zeggen. Dat lijkt ons zo naar ons redeneren, naar ons inzicht wel een plek waar de Messias kan opgroeien. Want daar heb je een hele grote synagoge en daar heb je heel veel geleerde mannen en die kunnen hem dan de boeken van het Oude Testament duidelijk maken. En daar heb je Gamaliel en daar heb je... Nee, dat had je daar allemaal niet. Er stond hooguit een synagoge met een overste van de synagoge. Je had er ook veel mensen die, ja, die gewoon met hun beide handen hun brood moesten bedienen. De Heer Jezus is niet opgegroeid onder allerlei grote leraren van die tijd. Gamaliel en Hillel en anderen en zo, die ontzaggelijk veel wisten van de Bijbel. En dat is op zich niet verkeerd. Maar ze deden wel verkeerde dingen mee, want ze waren bezig met geboden en inzettingen en bepalingen en regels en wat niet al. En geslachtsrekeningen. Paulus heeft er later ook bij Timotheus. Nee, daar is de Heer dus niet. Hij zit daar in Nazareth. Dat was een plaats waar de meeste Israëlieten een beetje op neerkeken. Gods weg. En dan zo'n, ja, mag het zo'n onbegrepen weg. Moeilijke weg. Mijn wegen, zegt de Heer, zijn niet uw wegen. En mijn gedachten zijn niet jullie de gedachten. Kijk, het is niet zo dat we in Gods weg zijn. Dat het dan allemaal heel erg fijn en heel erg begrijpelijk is. Nee. Ik heb u al meer het voorbeeld van Paulus genoemd. Die is dan in Gods weg, want dan mag hij het evangelie preken. Dan zeg ik, wee mij, dat ik het evangelie niet preek. En dan krijgt er nog, ik bedoel dat ik bied, een cadeau van de hemel bij. En wat is dat cadeau? Een engel des Satans die je met vuisten slaan zou. Begrijpt u dat? Ik niet, en Paulus begreep het ook niet. Waarom nou elke keer die grote engel des Satans, die hem het zo moeilijk maakte? En dat heeft Paulus aan de Heere voorgelegd. Tot driemaal toe. Dat betekent dat hij tot driemaal toe, als ware, heeft gemerkt en heeft ervaren dat God hiervan afwist. En dat tenslotte de Heer een antwoord gaf. En dat is: mijn genade is u genoeg. Dus wie zich in Gods weg bevindt, moet niet bang zijn dat er moeilijkheden komen. Integendeel, die zullen er zeker komen. Daar is heel de Bijbel vol van. Denk aan Abraham. God zegt tegen Abraham: ga uit uw land en uit uw maagdschap. En toen ging hij. En dan komt hij in het beloofde land aan en dan is er hongersnood. Nou, een hongersnood betekent in de oudheid dat er een heleboel mensen stierven. Dus dan kom je in het beloofde land en dan grijnst de doodje aan. Want dat was de realiteit. En bovendien woonden daar de Kanaanieten, die permanent bezig waren om te kijken, konden ze die man met die schapen en zo nog niet vermoorden. Het land dat ik u wijzen zal. Nazareth. En zo zou ik nog een paar voorbeelden kunnen noemen. Gods weg. Moeilijke weg. Ook voor een deel van Jozef en Maria. Een onbegrepen weg. En toch, ja, dat wil ik toch ook nog wel zeggen. Het is ook een, we komen in onze tweede dag nog wat uitvoeriger op terug. Het is ook een weg, ja, die een bedoeling heeft. Want u weet allemaal wel dat we de zalig maken waar we vanmorgen wat over gezegd hebben, Jezus. Dat is de middelaar en waarin moet u nu gekend worden. Nou, die wordt gekend in zijn namen, in zijn ambten, in zijn naturen, in zijn staten, in zijn weldaden. En dat is niet zomaar een droog stukje dogmatiek. Dat u denkt van, nou, dan kan ik dat netjes opzeggen, dat is op zich goed. Maar het is ook voor de kerk des Heren heel belangrijk. Dat is ook waar ze door het geloof over na gaan denken. Dat willen ze graag kennen en ondervinden. Dat er een zaligmaker is die de naam Jezus draagt. En dat Gods volk daar wel eens heel erg van onder de indruk raakt. Want Jezus betekent zaligmaker, redder. En dan is dat kennen van die zaligmaker, dat is door het geloof op hem steunen. Dat je je nood en je vragen en je moeilijkheden en je raadsels bij hem mag kwijtraken. Dat betekent ook die uitdrukking: en zij zagen niemand dan Jezus alleen. Dat zijn diepe verborgenheden, maar het zijn ook wel hele belangrijke dingen. We zouden elkaar eens de vraag kunnen stellen: wanneer heb u dat nou op een rechte, gelovige manier weer eens mogen zeggen? We zagen niemand van Jezus alleen. Dat de Heer nu je zaakjes overneemt, dat is in het ambt belangrijk. Dat is ook in het persoonlijke leven van Gods kinderen belangrijk. En dat kunt u ook allemaal wel begrijpen uit het gewone leven. Als je getrouwd bent, je hebt een goed huwelijk, dan wil je elkaar graag ontmoeten. Ik vind het fijn dat je bij elkaar bent. Nou, de Bijbel die tekent ons de omgang van de Heer met zijn kinderen als een huwelijk. En nu weet ik wel, Gods kinderen zijn niet alle dagen hetzelfde. En dat geloof kunnen ze ook niet zelf maken, dat weet ik ook wel. Maar het zijn toch hele belangrijke momenten. Als we de koning mogen zien, misschien van verre, in zijn schoonheid. Dat kan 's nachts gebeuren in bed, als je een beetje moedeloos bent. Dat kan overdag gebeuren, vooral in de prediking. Dat kan van verre zijn, dat kan wat dichterbij zijn. En dan zegt die dominee Hellebroek in zijn naam, noem zo, maar ook in zijn staten. Want in die staten heeft de Heer de zaligheid verdiend. En die staten beginnen met zijn geboorte. Kerstfeest is het begin van de vernedering, van de middelaar. Dan begint dat grote, verdienende werk van de zaligmaker. En dat werk dat wordt dan voortgezet. Doordat hij vluchtte naar Egypte en dat hij daarna gaat wonen in Nazareth. En wat is daar nou zo belangrijk aan? Nou, dat nou die grote Christus zich heeft vernederd. Heeft willen bukken en willen buigen. Om zondaren te redden. Dat hij daar naar Nazareth ging. Dat Jozef en Maria opdracht heeft dat hij dat nou doet. Als een onderdeel in dat grote werk van verlossing van zondaar. En gemeente, zijn staten. En dat noem ik weer niet. Het is niet zomaar een stukje dorre theologie of dogmatiek waar we ontzettend diepzinnig over kunnen praten en zo. Nee, dat zijn ook dingen die de Heer aan zijn kinderen leert. En dan mogen zien wat het nu hun koning heeft gekost. Om hen zalig te maken. Om hen te behouden. Dat hij de heerlijkheid verliet en in de kribbe lag. Dat hij van de kribbe stap tot stap die weg is gegaan naar Golgotha. En dat hij dat met alles heeft gedaan tot eer van zijn vader. En tot heil van zijn kinderen. En wat is daar nou zo gezegend aan? Nou, gemeente. Als nou de koning van de kerk dat allemaal heeft gedaan. En dat wilde hij graag. Hij wilde vernederd worden. Hij werd ook gepest, zeg maar. Hij werd gedrongen om naar dat kruis te gaan. Ik heb lust dat in Psalm 40, o God, om uw welbehagen te doen. Wat is dat dan ook een belangrijke aansporing in het ambt om deze heiland te volgen. En wat is het belangrijk dat hij keer op keer in het evangelie zegt, volg mij. Dus niet volg jezelf, of volg mensen. Doe maar zo als jij denkt dat het moet. Nee, volg mij. En dat we ook in het ambt en ook persoonlijk die vernederde heiland liefhebben. En dat die liefde gestalte krijgt. Doordat we hem volgen. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. En nemen zijn kruis op en volgen mij. Nou, dat zijn nou drie dingen bij die woonplaats waar de Heere naartoe is gegaan. En waar hij is opgegroeid en waar hij van Jozef timmeren heeft geleerd. Want hij nam toe in grootte. En wijsheid voor God en voor de mens. En dan staat er nog iets bij in Matthäus' evangelie. En dat is onze tweede gedachte. Op dat. En ik heb u al eerder verteld. Matthäus schrijft voor christenen die vroeger Joods waren. Christenen die dus zijn opgevoed bij het Oude Testament. Dit in tegenstelling tot Lucas, die schrijft eigenlijk voor christenen die vroeger heidens waren. En ik heb u toen uitgelegd waarom bijvoorbeeld zo uitvoerig wordt geschreven in Lucas over de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus. Want daar waren heiden altijd erg in geïnteresseerd en daar fantaseerden ze van alles over. En duidelijk, nee, het wordt duidelijk uitgelegd hoe de Heer is geboren. In het Matthäus-evangelie wordt weer een andere lijn aangebracht door de Heilige Geest. Want Joodse mensen die wisten heel goed de Bijbel, het Oude Testament is Gods woord. En Gods woord heeft gezag. Goddelijk gezag. En daarom zegt Matthäus bij die woonplaats van de Heer in Galilea, waar hij dus, ja, denkt, dat is toch helemaal niet de juiste woonplaats, daar moet de Messias toch helemaal niet opgroeien en zo. En het Heilige, ja, dat moet wel. Want daarmee wordt vervuld wat door de profeten Jesaja, Jeremia en ook al door Mozes en zo, wat er in de profeten gezegd is, namelijk dat hij een Nazarener zal geheten worden. Wat bedoelt Matthäus hier nou precies? Nou, als u de kanttekeningen naar ziet, die verschillende uitleg, twee mogelijkheden. En ik kies voor de tweede mogelijkheid en dan gaan we dus, het is dus niet dat hij een Nazireër is, dat was Johannes de Doper, dat was Sinsel, maar dat is ook een uitleg die ook de kanttekeningen zijn, dat is niet de waarschijnlijke uitleg. Maar wat dan, wat wordt dan vervuld? Wat wordt nou met dat gaan van de Jezus naar Nazareth en dat wonen, dat opgroeien daar, wat wordt nou precies vervuld? Vervuld betekent, welk deel van het Oude Testament krijgt daarin nou handen en voeten? En dan verwijst onze kanttekenaar onder andere naar Jesaja 11, vers 1, een reisje uit de afhouden tronk van Isaï. En verwijst ook naar Jeremia 23, waar we in de adventsperiode over gepreekt hebben, een scheut uit zijn wortelen. En eigenlijk zegt Matthäus, kijk, als je het Oude Testament doorleest, dan kom je de verhoging van de middelaar tegen. Denk aan Jesaja 52, dus ziet, mijn knecht zal zeer verhoogd worden. Maar je komt ook op allerlei plaatsen in het Oude Testament de vernedering van de middelaar tegen. Je komt het tegen, bijvoorbeeld in Jesaja 53, heel diep, hij was veracht en onwaardig stonden mensen, daarom wordt ook Jesaja 53 in de kanttekeningen genoemd. Maar ook op allerlei andere plaatsen komen we de vernedering van de Heere tegen. Denk aan Psalm 22, een profetie over de middelaar. En ook in de voorbeelden, de typen die God gaf in het Oude Testament, denk maar aan David, wordt hij tot koning gezalfd, en daarna is die koning geworden. Ja, maar er zit nog een hele weg van beproeving en vernedering tussen. Die tijd dat hij werd vervolgd door Saul duurde jaren 7. En Jozef, en zo kunnen we allerlei elementen vinden in het Oude Testament waaruit blijkt dat de Messias en ook de hele offerdienst waarin een dier moest worden geslacht en gedood, dat wees op de vernedering, op de weg die de Messias zou gaan. Het is daarom ook al een beetje vreemd dat de Joden dat niet goed begrepen eigenlijk. Want als ze de offers zagen en ze lagen de Bijbel, dat zou de eerste gang van die zalen dat die vernederd werd. En dan zegt Matthäus, kijk, doordat de Jezus dan nou bij zijn vader en moeder, de ouders, zegt de schrift, Jozef en Maria woont en dat hij daar nou Jozef de Jezus de timmerman, Jezus van Nazareth, in Marcus heeft gelezen, de timmerman, dat hij daar nou woont en opgroeide, gaat de schrift in vervulling. Wat dus in het Oude Testament werd gezegd, dat krijgt van de Messias, namelijk zijn vernedering, dat krijgt dan in zijn persoon, in Jezus van Nazareth, gestalte. En dat is wel een hele belangrijke gedachte, want daar wil ik u in de tweede plaats eens even bij bepalen, want die weg van de middelaar, hè? Wat is dat nou voor weg? Die weg van kribbe naar kruis. Weg van vernedering. Maar ook een weg die stond al in het Oude Testament. En het Oude Testament, dat is Gods eeuwige raad. Zo was dat in Gods eeuwige raad afgesproken. Tussen God de Vader en God de Zoon. Dat de Zoon zich zou vernederen onder Gods recht. En dat een onderdeel van die vernedering is dat hij zou opgroeien in Nazareth. En dat dus Gods raad, Gods heilsraad in vervulling gaat. Dat wil Matthäus ons eerst zeggen. En gemeente, dat is ook voor vandaag nog zo belangrijk. Want waarom staan we hier nou te preken? Waarom worden er nou zometeen twee ambtsdragers bevestigd? Is dat omdat wij dat samen bedacht hebben, of omdat wij denken, nou dat is wel nuttig voor het gebouw en dan komen we weer verder enzovoort. Natuurlijk zitten er een aantal praktische aspecten aan. Maar weet één ding, gemeente. God voert zijn raad uit. En daarom sta ik hier te preken. En daarom zullen er worden toegeraakt. Het is niet zomaar iets wat in de tijd is begonnen. Het is iets wat vanuit God en uit zijn eeuwig welbehagen gestalte krijgt. En daarom zullen we preken. En daarom zijn de ambten. En daarom ging de Heer Jezus naar Nazareth. Mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. Dat is één. Twee. De Heer Jezus gaat daar met Jozef en Maria na. Daar groeit hij op. Met die timmeren en kozijnen, stoelen enzovoort. Ja. Maar God had in het Oude Testament ook beloofd dat die Messias zich zou vernederen. Ziet mijn knecht. De knecht des vaders, de Ebed Yahweh, de knecht van de vader in het Hebreeuws. Dat hij zich zou vernederen als veracht en de onwaardig van naar God beloofd. Was in het Oude Testament gezegd. Zijn verhoging was beloofd, zijn vernedering ook. En dat God beloofd heeft dat door die weg, wat wij in het paradijs hebben stuk gemaakt, weer hersteld zou worden. Die tocht van de Heer naar Nazareth is niet alleen volvoering van Gods raad, maar het is ook voldoen aan Gods recht. Aan het recht van de Vader. Dan zien we de Heer Jezus daar gaan, de kribbe, naar Nazareth, naar Golgotha. Waarom nou eigenlijk? Opdat vervuld zou worden. Opdat wat wij hebben stuk gemaakt zou worden hersteld. Opdat de zonde straf zou worden gedragen. Opdat de wet zou worden vervuld. En God heeft dat beloofd. En die Messias heeft dat recht volbracht. Nee, jij zit er niet gemopperd in Nazareth. Dit is hij niet van, ik wil hier niet. En nee, nooit gedaan. Hij wist, dit is de weg van mijn vader. Dit is de weg waarin ik aan het recht van mijn vader zal voldoen. Diepe gedachte, hè. Dat hij heel zijn leven, ook in zijn kindsheid, daar in Nazareth, te midden van zeer veel moeilijk en verdrietig makende omstandigheden, het recht van zijn vader heeft gehoorzaamd. Volledig. Wat moet dat ons ook ootmoedig maken. En klein maken. Om ook als het moeilijk is in die wegen van de Heer te gaan. En er niet halverwege op te houden. Maar die weg te gaan tot het einde. Hij zal Nazarener geheten worden. Laat ik nog iets zeggen. We zien Jozef en Maria dan naar Nazareth gaan. Gods raad gaat in vervulling. Gods recht wordt door de vernederde middelaar aan beantwoord, volledig. En zal straks op Golgotha hun volle omvang gestalte krijgen. En de Heer Jezus gaat daar wonen en groeit erop. Ja, mensen zoals u en ik. Ja, mensen die ook wel gedacht, een beetje bijzondere jongen, die van Jozef en Maria. Ze noemen ook Jezus de Nazarener. Ja, toch een beetje anders dan andere jongens. Had plichtsgetrouw in het helpen van Jozef. Hij nam toe in wijsheid en in genade. En op 12-jarige leeftijd in de tempel heeft hij iedereen verrast en verbaasd door zijn enorme inzicht in de schrift. Toch bleef het een, ja, zo anders dan anders. Ja. En dat deed hij nu, hè. Omdat dat kind wat daar opgroeide. En waarvan de Vader zegt, dit is mijn zoon waarin ik me wel behagen heb. Dat het in andere mensen kinderen zou redden. Daar is ook dat wonen in Nazareth belangrijk voor geweest. Straks als hij gaat preken, gaat hij winnen. Die synagoge, ze hebben hem wel verworven, maar die is daar wel weer begonnen. Hij heeft een preekje gehouden in Nazareth. De heden is die schrift in uw oren vervuld. Gemeente, de Heer doet dat. En Jozef en die gaan daarheen om zondaren te redden, zondaren te behouden. De Heer heeft niet in een of ander bijzonder kamertje van de tempel elke dag in de Bijbel zitten lezen. Was dat niet goed, dat was misschien ook goed, maar dat was niet zijn roeping. Zijn roeping was om zondaren zalig te maken. Van kinds af aan was hij bezig in de dingen van zijn vader. Dat heeft hij gedaan om de gewone mens, zondige mens, schuldige mens. Dat heeft hij gedaan tot heil van zondigen, opdat Gods heil vervuld zou worden. En gemeente, daar zou ik nog een poosje door kunnen gaan om ook dat tweede deel, waarin die middelaar de grote inhoud is van het evangelie, zoals hij er opgroeit in Nazareth, we daar gaan wonen, maar laat ik met een korte toepassing eindigen. Bevindt u zich nou ook in Gods weg? Of wandelt u eigen gekozen wegen na? Nou, als u eigen gekozen wegen nagaat, dan kan het best zijn dat u het applaus ontvangt van de wereld. En dat iedereen zegt, nou, dat is een hele beste die. Maar u hebt God tegen. En dat is het ergste wat er is. Jozef en Maria gingen in een weg van moeite, van miskenning en verachting. Maar ze hadden God mee. Ik zou zeggen, zoek die weg. Want er is geen betere weg. De Heer Jezus heeft later gesproken over de smalle weg die naar boven leidt. Zeg, vindt u dat nou ook zo moeilijk? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hier boodschappen wij u een zaligmaker. Dan moet u hem kennen. U moet in hem geloven. En u moet weten dat u uit hem mag leven. U zegt, ja, maar dat is zo groot. Dan klopt dat dat ook zo is. Mag ik u dan wijzen op de gewilligheid van deze koning? Wij zouden er onze schoenen niet voor aantrekken, misschien om daarna dat verachte Nazareth te gaan. Hij was volkomen bereidwillig om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. U hoeft aan deze heiland niet te twijfelen. Twijfel maar aan uzelf. Want daar zit altijd de haper, gemeente. Die zit niet aan Gods kant, die zit aan onze kant. En vaak, heel vaak is het zo, dat we ons toch nog te goed vinden om als een arme zondaar zalig te worden. Ik ga niet herhalen wat ik vanmorgen zei, die lange rij met mensen, hè? Vooraan de besten, achteraan de slechtsten. En zo zitten we ons altijd ergens middenin te positioneren. De Heilige Geest brengt ons onderaan. En daar staat nou de koning. Hij werd de Nazarener geheten. En als u die koning door genade hebt liefgekregen, dan is hij de vernederde koning. Daarin heeft hij nou alles verworven. Alles. Hij ontbreekt helemaal niets aan. Die koning werd ook verhoogd. Met eer en heerlijkheid gekroond. En dan mag de kerk Gods wel eens zingen. Dat ze eenmaal bij de Heer zullen zijn. En dan zegt Paulus, leven is Christus. En de sterven winst. En zullen we altijd bij de Heer wezen. En zullen we hem zien gelijk hij is. Wel nu vertroost elkaar met deze woorden. Amen. Laten we dan eerst samen zingen en we doen dat uit Psalm 119, vers 86. 19, vers 86. Geliefden, wij willen het formulier lezen om de ouderlingen en diaken te bevestigen. Geliefde christenen, gijlieden weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders, die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap van deze gemeente verkoren zijn, om te vernemen of iemand wat had, waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voorgedragen heeft, dan wij thans in de naam des Heren tot bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij broeders die men bevestigen zal en voor allen die hier tegenwoordig zijn, voor eerst uit aanhoren uit het woord Gods een korte verklaring van de instelling van het ambt der ouderlingen en diakenen. Belangende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudst het wel uit het Oude Testament is genomen en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eerwaarde geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eersten hebben gearbeid in het woord en de leer en de anderen niet. De eersten waren de dienaars des woords en herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden, maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt dat zij namelijk over de kerk op zich hadden. En die regeerden met de dienaars des woords van Paulus in Romein 12 vers 8, gesproken hebbende van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk, zeggende, die een voorstander is dat er zulks doe in naastigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en de ambten die God in de gemeente ingesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars, de anderen die het evangelie preken tot hulp en bijstand, gelijk in het Oude Testament de gewone levieten in de dienst des tabernakels de priesters bijgevoegd waren, als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen, blijven er nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaars des woords zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie, heerschappij, die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaars des woords en de ouderlingen tezamen een college of gezelschap, zijnde als een raad der kerk, vertonende de gehele gemeente waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt, zeg het der gemeente, het wil geenszins verstaan geworden van alle lidmaten der gemeente, iedereen bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente waarvan zij verkoren zijn, regeren. Zo is dan ten eerste het ambt der ouderlingen met de dienaars des woords op zich te hebben over de gemeente die hun bevolen is, naast er toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden, dat de sacramenten ontheiligd worden zoveel mogelijk is, ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen en de boetvaardigen weder in de school der kerk te ontvangen. Gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan, en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijn, dus zo is het mede verder ouderlingen daarop acht te nemen, en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaars des woords behulpzaam te zijn, ja ook met raad en troost alle gewone christenen te dienen. Ten derde is hun ambt een bijzonderheid, mede toezicht te nemen op de lering en wandel der dienaren des woords, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden, en dat geen vreemde leer worden voorgesteld volgens het gegeven lezen, Handelingen 20 vers 28, waar de apostel vermaand naast de gewachten houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen, om het wel te doen de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naast te doorzoeken, zichzelf voortdurig te oefenen in de overlegging en de verborgenheden des geloofs. Aangaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de Handelingen der Apostelen. Al daar vinden we dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wie voeten gelegd werden de prijs der verkochte goederen en aan de iegelijk werd uitgedeeld naar het elk van noden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen der Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk een werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van dien tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romein 12 vers 8, alwaar de apostel van deze dingen sprekende zegt dat degenen die uitdelen zullen doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulp, zoals bedoelt hij degene die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is en welk het ambt is der diakenen, namelijk ten eerste dat zijn alle in trouwheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen de gave der onderscheiding en voorzichtigheid, om de aalmoezen niet te besteden dan waar dat nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel eist in Romeinen 12 vers 8 en 2 Korinthe 9 vers 7, waartoe zeer goed is dat ze niet alleen met uiterlijke geest, maar ook met troostelijke reden uit het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Ik verzoek de broeders die bevestigd zullen worden te gaan staan. Ten einde dan, geliefde broeders J.A. van Hel en T. Boy, en ik geluk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettiglijk van Gods gemeente en midsdien van God zelf beroepen zijt. Ten tweede of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord Gods en de volkomen leer der zaligheid en alle leerlingen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde of gij niet belooft en uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer trouwelijk naar uw vermogen te bedienen, gij ouderling J.A. van Hel, in de kerkregering nevens dienaars des woords, en gij diaken T. Pooi, in de bediening der armen, en ook gezamenlijk u belooft in alle godzaligheid te gedragen, mede onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwam te ontgaan. Dat is hierop uw antwoord, broeder J.A. van Hel. Dat is hierop uw antwoord, broeder T. Boy. De almogende God en Vader geven u allen tezamen zijn genade, dat ge in deze uw dienst, in deze getrouwelijk en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Gemeente, ik wil u verzoeken om de broeders, die het voor u mogelijk is, staande toe te zingen, Psalm 20, het eerste vers, dat op uw klacht de hemel scheuren, dat u de Heer ontdekt, de God van vader Jacob beuren u in een hoog vertrek. 20, het eerste vers, en dan graag staande. Thank you. zo wees dan, gij, ouderling van hel, naastig in de regering der kerk, die u nevens de dienaar des woords bevolen is. Zijt mede als wachters over het huis en de stad Gods, om een ieder vertrouwelijk te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Hef acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. Broeder van Hel, het is voor de eerste keer dat ik u mag bevestigen als ouderling in het midden van de gemeente van Amersfoort. Reeds eerder bent u bevestigd tot diaken en zo mag u dienen in ons midden. En ik onderstreep dat even, het woordje dienen. Het ambt betekent dienen. En daar worden we van Gods wegen toe geroepen om te dienen in het midden van dit volk. Kijk, heersen, dat ligt ons wel. En de baas spelen, dat is ook wel iets wat aansluit bij ons boze hart. We hebben van de Heer Jezus gehoord dat hij kwam om te dienen. En om zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Dat is aan de ene kant een onmogelijk werk, dienen. Want dat gaat met zelfverloochening gepaard. En aan de andere kant is het ook, als de Heer dat geeft, een vanzelfsheid. Want dan zegt de Heer, volg mij. Kijk, als we voorop lopen, moeten we zelf de weg bepalen. En als we volgen, alleen maar voetstappen te drukken. Want de koning gaat voorop. En als de koning voorop gaat, dan is volgen, en dat leert de Heer in het leven van zijn kinderen, de meest zalige weg die er is. Niet de meest gemakkelijke weg, het is de weg van vernedering, maar wel een weg die ja, dienstbaar is, tot eer van de zaligmaker en tot heil van zondaren. De Heer geven u dat volgende leven, dienende en volgende en dan komt er ook iets bij, en dat is het tweede dat we ook moeten onderstrepen, dat is, kijk, het ambt vergt wel eens veel, en ik merk dat zelf ook, nu van de week heb je nog 3 begrafenissen, en dat, ja, dan sta je iedere keer bij het graf, en het preken vergt een voorbereiding, ambt vergt veel voorbereiding, en het vergt ook veel, vaak ook ambtelijke dingen, en toch, de Heer laat bij tijden weten dat we met ons ambt helemaal niet binnenkomen. We kunnen nog zo goed bezig zijn in ons ambt. Het gaat om het kindschap. Het gaat om die persoonlijke ontmoeting en dat persoonlijke leven met God. En wanneer zijn we nou vruchtbaar in ons ambt? Sommigen hebben hele lijstjes met hoeveel preken ze gehouden hebben en hoeveel dingen en zo. En ik ben niet zo van al die lijstjes. We zijn alleen maar vruchtbaar als we dat tere leven der genade in stilte in het gebedsleven mogen beoefenen. En dat is het tweede wat ik u graag toewens. Dat is een biddend leven. En bidden betekent in stilte praten. Je hart uitstorten voor God. En dan wil de Heere onze dienst gebruiken. Waarbij dat persoonlijke en het ambtelijke als het ware wat verweven ligt. En we af en toe weer eens persoonlijk de koning mogen ontmoeten in zijn schoonheid. Heere, gedenk u en dan geven dat u zomaar dienen uit kracht die God verleent. Van harte God zegen. Daarin betrek ik ook uw vrouw en uw kinderen. Vroeger had ik daar wat minder oog voor, maar het is net als je vrouw wegvalt, dat je daar eigenlijk elke keer bij bepaald wordt. Je vrouw moet ook maar mee. En mijn vrouw ging mee en ze was ook bereid, hè. Om ook kapellen hier in Amersfoort en nou goed. Maar het geeft ook voor je gezin best wel het nodige. We wensen ook je vrouw en je kinderen, zagen ze zitten, van harte God zegen en nabijheid toe. Sterke, nodige, hoop op God, staat oog naar boven. U mag gaan zitten. Dan in de tweede plaats, gij, broeder Boy, zijt vlijtig in de verzameling van de aalmoezen. Voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan, kom de bedrukten te hulp, verzorg de rechte weduwen en wezen, bewijs weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Broeder Boy, u mag voor het eerst in het midden van de gemeente hier van Amersfoort uw ja-woord uitspreken in ons midden. Het ambt van diaken. We hebben ouderling, diaken, predikant. En dat zijn verschillende ambten in Gods kerk. Deels zijn die ambten onderscheiden, maar ook deels hangen die ambten natuurlijk samen. En er is een hele belangrijke gedachte bij dat ambt, en dat is in het Latijn ex mandate Christi, en dat betekent, waarom zijn we een ambtsdrager? Dat zijn we niet omdat we dat fijn vinden. Of omdat we denken dat wij daar zelf wel heel erg bekwaam voor zijn. Natuurlijk, het fijn vinden is ook goed. En als je wat bekwaamheden hebt, dat is ook goed. Maar daar ontlenen wij ons ambt niet aan. Een ambt dat wordt geschonken, dat is een gave, een geschenk van Christus. Hij is de grote ambtsdrager. En dat betekent ook dat we voortdurend ook in het ambt onderwijs moeten ontvangen van die ambtsdrager, van Christus zelf. En dat betekent toch dat het ambt en dat persoonlijke, dat dat heel nauw samenhangt. En dat we voortdurend, wat de koning zegt in zijn woord, welk onderwijs hij ons geeft, bijvoorbeeld in de prediking of zo, dat dat ook gestalte krijgt in ons leven, ook in ons ambtelijke leven. We komen niet bij mensen om hen te vertellen wat wij nu allemaal vinden. En we zijn ook geen therapeuten. En we zijn ook geen rechercheurs die van alles moeten gaan zitten uitvinden. We zijn ambtsdragers. Een ambtsdrager die komt, die luistert natuurlijk, maar die komt met Gods woord. Je komt bij mensen met problemen, bijvoorbeeld een huwelijksprobleem. Dat mogen mensen natuurlijk wel tegen je vertellen en zo. En dan luister je. En dan tenslotte zeg je, ja, van therapie heb ik geen verstand. Dat is niet erg, dat mogen we gewoon zeggen. Daar zijn we ook niet voor gekomen. Of om dingen te beoordelen, of dat nou goed of niet goed is, dat hoeven we ook niet. Dat weten wij niet. Wij moeten zeggen wat de Heer zegt in de Bijbel. Dat dat de norm is, dat we daar persoonlijk en ook in ambt naar wensen te leven. En dan hebben we de 10 geboden. En we moeten die zelf naar leven. En we mogen het ook in ons ambt voorleven aan de gemeente. En aan de mensen die God om onze verantwoordelijkheid heeft gesteld. Dan is het ex mandate Christi. In de tweede plaats, en dan herhaal ik wat ik tegen broeder van Hel heb gezegd. Je hebt het ambtelijke en je hebt het persoonlijke. En door dat ambtelijke, dat is echt waar, dat merk je ook in de gesprekken met andere predikanten en met medebroeders enzovoort. Dat ambtelijke, dat is belangrijk. En dat is ook van de Heer geschonken. Alleen voor ons persoonlijk is dat niet genoeg. We moeten ook persoonlijk het leven uit de Heer kennen. Dat moet tot stand gebracht zijn en dat moet ook onderhouden worden. Dus die persoonlijke omgang met de Heer. Dat we het bijleren en afleren. En dat we die gestalte kennen van Samuel. Dus de Heer sprak tot Samuel. En toen heb Samuel dat nog niet goed begreep. Want hij dacht dat Eli riep. En de tweede keer dacht hij ook dat Eli liep. En de derde keer zei Eli, en dan teruggaat, dan moet je zeggen, spreek Heer, want uw knecht hoort. En toen mocht Samuel luisteren. De stem van de Heer. En dat is ook voor ons persoonlijk, ook in het ambt, ook persoonlijk zo belangrijk. Dat is die luisterende houding naar wat de Heer zegt. In zijn woord persoonlijk en ambtelijk. Tegendenken u. Met uw vrouwen, met uw kinderen, die hier ook op de voorste bank zitten. We wensen jullie ook veel sterkte. Ik dacht ook dat je ouders er ook zijn, het Gene Muiden. Dat is nog weer, hè. Van vroeger ben ik ook geboren. Mijn vader kwam er vandaan. Heer, gedenken u voor uzelf en voor uw kinderen. En dan geven we u zijn onmisbare zegen. Dat geldt ook voor de ouders van broeder van Hel. Dat u dat mag zien, dat uw zoon mag dienen in het ambtsleven te kijken. Ja, dan zit u samen met uw vrouw in de ouderdom. De Heer gedenkt u en hij betonen ook van u af te weten. U mag ook gaan zitten, meneer Boy. Ten slotte aan alle ouderlingen en diakenen gezamenlijk, zijt allen gezamenlijk in uw dienst getrouw en behoud de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie, in een rein geweten, goede voorgangers zijnde van geheel het volk. Alzo zult gij zelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, hetwelk is in Christus Jezus en die namaals ingaan in de vreugde uw zeven. Aan de andere zijde, geliefde christen, ontvang deze mannen als dienstknechten Gods. Wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eerwaardig achten, begeef u gewilliglijk onder hun opzicht en regering. Voorzie de diakenen met goede middelen tot hulp der armen, zijt weldadig, gij rijken, en geef mildelijk en deelt gaarne mede, en gij armen, zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet, voor Christus om de spijt der zielen, niet om het brood, die gestolen is, stelen niet meer, maar arbeiden liever werkende wat goed is, met de handen opdat hij het mede te delen degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult gij van de Heer ontvangen het loon der gerechtigheid. Gemeente, laten we opmerken dat de Heer voorziet in de ambten. Toen ik hier bijna 30 jaar geleden kwam, was het een bijna hele andere kerk, alleen broeder van de Meer is er nog, en alle andere broeders zijn inmiddels op al afgereisd en aangekomen. Ik had de geluk, van de Hoven, van Hel en zo talloze anderen. En aan de andere kant is ook veel veranderd. En dat kun je natuurlijk ook zo eens je vragen bijzetten. En weet u, gemeente, wij veranderen allemaal. Dat is lichamelijk, je wordt ouder. Je kunt ook veranderen in inzichten, en dat is ook altijd niet verkeerd als je een diepe inzicht ergens in krijgt. Dan weet u wie er nou niet verandert, dat is de Heer. Je blijft dezelfde. En het is voor de kerkenraad altijd tot een bijzondere vreugde als we iets mogen merken van dat tere, eenvoudige werk Gods in jongeren en ouderen. Dan schept dat, dan geeft dat moed. We hebben de Bijbel. De Heer stuurt nog zijn geest. En zo mogen we dan nog dienen in uw midden. En we hopen dat er ook in de gemeente veel gebed is. Ook door alle tijden heen. Ook in deze coronatijd, waarin alles natuurlijk weer nog meer in de war raakt. Dat we steeds maar het oog gevestigd houden op hem. Die zegt, ik ben de Alfa en de Omega. Begin en het einde. Gods plannen falen niet. Ten slotte wil ik nog even iets zeggen tegen broeder Power. U bent voor het laatst als ouderling in ons midden. U hebt vele jaren mogen dienen. En u heeft dat gedaan eerst in het ambt van diaken en later de laatste jaren in het ambt van ouderling. U hebt een baan bij de Driestar in het onderwijs. U hebt uw gezin. En u hebt ook vele jaren mogen dienen. Dat moet allemaal gecombineerd worden, want een mens heeft ook zijn rust nodig. Je hebt ook een lichaam en je hebt een geest en niet alles kan tegelijk. En het is voor u een nood geweest hoe dat verder moest. En de Heer heeft u daar in de weg gewezen, zodat u meende ook u aan beschikbaar moet stellen. En dat u zo op deze wijze afscheid moet nemen. Dat vinden we natuurlijk jammer. Laten we dat even voorop zetten. Dat we na zoveel jaren, dat we samen hebben mogen dienen. In dit opzicht natuurlijk elkaar niet kwijt zijn, want u zit gewoon in de bank natuurlijk. Maar dat u wel niet meer in de kerkraad aanwezig bent. U was altijd op uw manier aanwezig. Ieder op zijn eigen manier. U gaf ook uw mening. U had zo uw plekje daar in Amersfoort Noord. Ook bij de mensen die daar woonden enzovoorts. En daarin hebt u, denk ik, iets van gestalte mogen geven waartoe God nou mensen roept in het ambt. En we gaan u daar niet voor bedanken. Want de hemel, die, als die er vanaf weet en die dus een goedkeuring over heeft, doet meer aan dan alle mensen bedankjes en weet ik wat meer. Toch willen we u wel wat toewensen, ook voor de toekomst. En dat is als het ambt dan wegvalt. Het is geen vrije tijdbesteding, het ambt, hè. Het is ook geen hobby of zo. soms lijkt het wel eens dat sommige mensen het ambt zien als een hobby. Dat ze zeggen, ja, dan heb ik niks meer te doen. Dat is eigenlijk wel een beetje arm, hè. Ik zou zeggen, ga dan in je tuin werken of ga fijn wandelen of zo. Het ambt is een roeping van Gods wegen. Daarin mogen we dienen. En dan is er soms veel gebrek geweest op de achtergeleerde jaren. Dus er is soms ook veel wat, ja, dat we ook niet direct zomaar een antwoord wisten. Maar dan voor de toekomst, een kleine beetje wat de Heer dat je het mogen doen. Dat de Heer dat wil zegenen, dat u ook voor uw persoonlijk leven zo mag leven bij dat woord. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door haar smaak, hart en zin streden. Dat dan de God van Jacob met u mee wil gaan. Dat die God van Jacob u wilde leiden en helpen, samen met uw vrouw en met uw kinderen en met uw kleinkinderen. En dan zijn er blijde dingen, en ook wel eens raadsels die we allemaal niet uit elkaar geknoopt krijgen. Leef u door de power ermee, dus u een die boven staat. Voert zijn raad uit, het grootste wonder zal zijn. Straks, het einde van de rit, voor die grote troon mag staan. Niet als ouder, niet als diaken, niet als dominee. Een arme zondagskind, wat heeft nu een leven van genade en wat mocht eindigen in het lam, wat heeft gekocht met de prijs van zijn bloed. En daar nou te leven, de lam Gods wat de zonde der wereld wegneemt, dat bidden we u van harte, zo het laatste stukje samen met uw vrouw en met uw kinderen toe. De Heer gedenkt u en geeft u zijn zegen. Zullen we straks wel toezingen, Psalm 121 vers 4 zingen we zo meteen tenslotte, maar dat doen we dan na het gebed van het formulier. We gaan nu eerst het formuliergebed bidden en daarna zingen Psalm 121 en daarna de zegen en gaan we naar huis. Laten we samen bidden. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom van uw kerk. Daarin te verordenen, nevens de dienaars des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden. En dat gij ons thans in deze plaats verleend hebt, mannen van goede getuigenis die begaafd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig zijn. De gave der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid. Ten einde een ieder zich behoorlijk kwijt in zijn ambt. De ouderlingen in vlijtig opzicht nemen op de leer en de wandel. In het weren van de wolven uit de schaapskooi van hun lieve zoon. En in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen. Insgelijk diaken in het naaste ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de armen. En ook mede in het lieflijk vertroosten. Van deze met uw heilig woord, schenk aan beiden, de ouderlingen en diaken uw genade, dat ze in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verlenen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover zij gesteld zijn, omdat zij zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaarne onderwerpen en in hun eer houden om hun ambtswil. Geef de rijken milde harten tot de armen en de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen. Ten einde al zo niet zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt en het rijk van uw zoon Christus bevorderd mogen worden. In wiens naam wij onze gebed besluiten, zeggende, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. We gaan tenslotte zingen Psalm 121 en daarvan het laatste vers. 121, het laatste vers. uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.